Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 4. Toen Janus Zevenbergen die avond thuis kwam, viel het voor Hilde niet mee om niet dadelijk over het vreemde bezoek te vertellen. Vooral Diebertje vond het maar niets dat haar moeder haar verboden had om over die vreemde meneer met ome Janus te praten. Waarom niet, moe? Vroeg de kleine meid. Die vreemde oom met zijn medailles was toch een aardige meneer en hij kan er erg mooi vertellen. Nee, kind, zei Hilde, wat zenuwachtig. Die meneer wil ome Janus zelf spreken. En als jij nu maar wat raak babbelt, dan begrijpt ome Janus er niks meer van. Die avond na het eten, toen Diebertje op bed lag, begon Hilde over het bezoek van de kolonel uit Den Haag. Janus luisterde stom verbaasd naar zijn huisgenoten. Hoe was de naam van die kolonel, Hilde? Vroeg hij nog eens ten overvloede. De La Sassoure.
Nooit van gehoord.
In mijn diensttijd heb ik wel een kolonel gekend, maar die heette Van der Plassen. Wat wil die kolonel van mij, Hilde?
Dat wist Hilde niet.
Weet je wat zo vreemd was, Janus? Jij lijkt een beetje op die kolonel. Hij kijkt net zo nadenkend als jij. En hij trommelde op dezelfde manier met zijn vingers op de tafel. Ik werd er een beetje bang van. Met Dieber kon hij best opschieten. Hij keek plaatjes met haar uit jouw boeken. Die twee konden het meteen goed met elkaar vinden. Hij kuste Dieber en Dieber kuste hem terug. Ik mag een boon zijn als ik er iets van begrijp, zei Janus. Hij komt morgenochtend terug om jezelf te spreken, zeg Janus. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar die kolonel zal toch je vader niet zijn? Het hoge woord was eruit. Janus keek verbaasd en ontsteld naar Hilde en trok verwoed aan zijn rode haardos. Hilde begon te huilen. Ze voelde zich zo hopeloos verslagen. Als die kolonel je vader is, Janus, snikte ze, dan worden Diewer en ik op straat gezet. En we hadden het hier zo goed. Toen deed Janus Zevenbergen iets waar hij zich nooit toe in staat had geacht. Hij stond met een ruk op en tilde de huilende Hilde op zijn knie. Hilde verborg haar hoofd aan de brede borst van Janus. Janus zei hees, om de drommel niet, Hilde, of die kolonel mijn vader is of niet, ik laat nooit van mijn leven jou en Dieber van me afnemen. Jullie zijn een stuk van mijn leven, ik kan jullie niet meer missen. Hij kuste de jonge vrouw in haar haren. Prins de Hond had dit alles aangezien en hij blafte kort en scherp. Die korte blaf bracht ze allebei tot de werkelijkheid terug. Janus keek naar de vrouw op zijn knie en kuste haar nu op haar wangen. Hilde beantwoordde de kus. Nu durf ik je te vragen, zei Janus. Nu ga ik je wat vragen, wat ik nooit gedurfd zou hebben. Wil je met me trouwen, Hilde? Hilde boende met haar zakdoek over haar behuild gezicht. Of je nu Janus Zevenbergen of Janus de La Sassoure heet, met jou wil ik trouwen, want ik houd van je. Er brak een lach door op het gezicht van Janus. Je zult moeten trouwen met Janus Zevenbergen, Hilde. Al zou de kolonel mijn vader zijn. Dan neemt de geschiedenis geen keer. Ik ben met de naam gedoopt en in het bevolkingsregister ingeschreven. En ik heb onder die naam in militaire dienst gestaan. Dat kan nooit veranderd of herroepen worden. Enfin, het is niet anders. Ik zal het de heren, als het de heren belieft, goed voor jou en voor onze diewer zorgen. Mijn kind, meisje, we mogen die kolonel wel in ere houden. Want hij heeft ons in elkaars armen gebracht. Hilde Twijnstra knikte gelukkig. Die diewertje, zei ze. Vanmiddag vroeg die kolonel of ze veel van ome Janus hield. Ze gaf als antwoord. Moe en ik houden allebei veel van onze ome Janus. Dat meiske had volkomen gelijk. Het werd die avond erg laat voor Janus en Hilde hun bed opzochten. De andere morgen was de kolonel er al vroeg bij. Het was nog maar 9:30 toen hij zich meldde bij het huisje van Janus Zevenbergen. Hij bracht een prachtige pop mee voor Diewertje. Toen de kolonel haar de pop gaf, stootte Diewer een vreugdekreet uit. Krijg ik die pop van u, ome kolonel? Juichte ze. Ze liep op de kolonel toe en zoende hem dat het klapte. Prins vond dat maar matig en keek wantrouwend naar de kolonel. Maar Janus kalmeerde de hond. De kolonel gaf Hilde de hand en boog voor haar. Toen wendde hij zich tot Janus. De beide mannen keken elkaar aan. De kolonel zag een forse man van achter in de 30, recht van gestalte met vuurrood haar. Janus zag een voorname heer, ook recht van gestalte, met zilvergrijs haar. Ze gaven elkaar een hand. Die handdruk was erg stevig. Welkom op onze kleine stee, kolonel, zei Janus Zevenbergen. U moet ons dochtertje niet te veel verwennen, kolonel. Diewertje van uw huishoudster zult u bedoelen, zei de kolonel met een glimlach. De open lach van Janus trof de kolonel. Sinds gisterenavond is het ons dochtertje, kolonel, zei Janus. Mevrouw Twijnstra en ik gaan binnenkort trouwen. Mijn hartelijke gelukwensen, zei de kolonel warm. U had geen betere keus kunnen doen. En dan nog zo'n lieve dochter op de koop toe. Dank u wel, zeiden Janus en Hilde bijna tegelijk. Gaat u zitten, kolonel, verzocht Janus. Dan gaat Hilde voor de koffie zorgen.
Gaarne, zei de kolonel. Ik wilde u graag persoonlijk spreken, maar nu is het beter dat ik uw aanstaande vrouw er ook bij betrek. Tot zijn genoegen zag Janus dat Prins naast de stoel van de kolonel ging zitten. De hond keek naar zijn baas en nu en dan ook naar de kolonel. Janus knikte tegen de hond. Ze dronken gezamenlijk koffie. Hilde had voor de gelegenheid een koekje bij de koffie gegeven. De kolonel wilde een stukje van zijn koekje aan Prins geven, maar de hond nam het aangeboden koekje niet aan. Toen Janus naar de hond knikte, nam hij het wel en at het smakelijk op. Die hond weet hoe het hoort, zei de kolonel waarderend. Laat ik mijn verhaal maar vertellen, hernam de kolonel. Ik zal het helemaal vertellen en er niets aan af of toe doen. Als jullie het gehoord hebben, wacht ik jullie oordeel af. Het is nu bijna 40 jaar geleden dat ik als jonge man meedeed aan een jachtpartij hier op de Zuidzijde. Het jachtgezelschap was die dag ingekwartierd op de boerderij van Verhulp. Daar diende op dat ogenblik een jonge dienstbode, die Jansje Zevenbergen heette en een erg knap gezichtje had.
Ik was toen al in militaire dienst. En ik moet zeggen, ik was nogal een vrolijke gast. Te vrolijk en te onervaren. Ik denk wel dat ik de jongste van het jachtgezelschap was. Er werd helaas nogal stevig gedronken. En ik maakte werk van die knappe Jansje. Het meisje zag mogelijk wel wat in mij. En ik en haar. De kolonel hoestte. En zijn stem werd wat hees. Kortom, die namiddag vrijde ik met Jansje. In het hooi. En ja, toen ben ik te ver gegaan. Ze nam een beetje bleek afscheid van mij. En ik keerde terug naar Den Haag. Mijn geweten klaagde me aan. Maar ik dacht, ach, een keer, het hoeft toch niets te betekenen. 3 weken na dit voorval vertrok ik naar Bangdoen. Daar in dat verre land had ik het zo druk dat ik zo nu en dan maar aan het voorval dacht. Na bijna 1 jaar kwam ik in het vaderland terug en had een hogere rang. Ik hoorde niets meer over de Zuidzijde. En de jonge dames dongen naar mijn hand. Ik ben nooit op hun avances ingegaan en bleef ongehuwd. Ik werd tenslotte kolonel en mijn ouders kwamen te overlijden. Nu ben ik al jaren met pensioen en woon in Den Haag met een trouwe huishoudster die al 10 jaren bij mijn familie werkzaam is. Ik ben een welgesteld man en heb grote bezittingen. Mijn voorouders kwamen uit Frankrijk, waarschijnlijk gevluchte hugenoten. De naam de La Sassoure zegt het al. Verleden jaar liet ik me overhalen om met een jachtgezelschap mee te gaan jagen op de Zuidzijde. We waren toen te gast bij boer Tak. Daar hoorde ik over een zekere Janus Zevenbergen, een veekoper, een zoon van Jansje Zevenbergen. Die jong was overleden en nooit getrouwd was geweest. Mijn oude zonde werd weer in volle hevigheid voor mij gesteld. Uit die ene keer moest een kind zijn geboren, een zoon. En die zoon moest een zoon zijn van mij. Ik heb je nu gezien, Janus Zevenbergen, en ik twijfelde niet meer aan. Ik had in der tijd blond haar. Maar mijn vader, Adelbert de La Sassoure, had vuurrood haar, net als jij. Je lijkt als 2 druppels waters op mijn vader. Als je moeder kan ik niets meer goedmaken, jongen. Als je nu deze trouwe hond achter me aanzet en me wegjaagt van je huis, dan heb ik dat dubbel en dwars verdiend. De kolonel hoest opnieuw en veegde zijn ogen af met een hagelwitte zakdoek. Het bleef drukkend stil in het huiskamertje van Janus Zevenbergen. De kolonel staarde nog steeds voor zich uit. En Hilde Twijnstra wist met haar figuur geen raad. Wat een wonderlijke ontwikkeling was dit. Zei Janus nu maar iets? Verbrak hij deze ondraaglijke stilte nu maar? Op het gezicht van Janus Zevenbergen was niets te lezen. Hij leek er even onbewogen als altijd. Hij keek zwijgend naar de kolonel. Minutenlang duurde deze stilte. Toen was er opeens de stem van Janus Zevenbergen. Zo, zei hij langzaam, u bent dus mijn natuurlijke vader. Ik vermoed, kolonel, dat ik als zoon wat uit de toon val. Maar dat kunt u mij niet kwalijk nemen. Toch meen ik dat u, die naar uw zeggen een welgesteld man bent, in wezen niet aan mijn rijkdom kunt tippen. Uw zoon, kolonel, krijgt een erge lieve vrouw en heeft een schat van een dochtertje. Dacht u nu heus dat ik prins achter u aan zou zetten en u van mijn boerderijtje wegjagen? Ik denk er niet over. Ik ben heel blij dat ik nu alles weet. En ik ben ook blij voor Hilde. Die weet nu dat u haar schoonvader wordt. Al zal ze u waarschijnlijk, net als ik, altijd kolonel blijven noemen. Maar onthoud één ding goed, kolonel. Dit huis staat altijd voor u open. Ik spreek niet meer over de fouten in het verleden. Ik, Hilde en u, vader of kolonel de la Sassoure, moeten alle drie van genade leven. Blijft u vanmiddag bij ons eten, kolonel? Kolonel de la Sassoure hapte naar zijn adem. Hij zag de kamer voor zich ronddraaien. Hij klemde zich vast aan de rand van de tafel. Wat was dit voor een vreemde zoon? Als het mogelijk is, dan erg graag, bracht hij er met moeite uit. Als u er maar rekening mee houdt, kolonel, zei Janus droog, dat het geen diner is met vier gangen, maar een eenvoudige burgerpot. Maar Hilde kookt vreselijk lekker. Het werd een hele vreemde dag voor de kolonel. Hij voerde met Janus de kippen, bekeek de mooie koe en zag de schapen van zijn zoon. Hij kriebelde de het kobus in de manen, waste zijn handen bij de pomp in het achterhuis en luisterde eerbiedig naar het gebed dat Janus voor de middagmaaltijd uitsprak. Hij sloot vriendschap met prins en zat tijdens de maaltijd naast Diewertje, wier mondje niet stilstond en zo blij was met de pop van ome kolonel. Hij at met smaak aardappelen met zuurkool en de griesmeelpap die Hilde had klaargemaakt en leunde na de bijbelezing en het dankgebed loom en tevreden achterover. Het is jaren geleden dat ik zo lekker heb gegeten. Heel erg bedankt, mijn kind. Hilde straalde. Je krijgt een prima vrouw, Janus, zei hij tegen de veekoper. Je lijkt als twee druppels water op mijn vader. Die was ook zo kalm en zei de dingen zonder omwegen. Precies zoals jij. Daardoor had hij niet veel vrienden. Maar de vrienden die hij had, waren vrienden voor het leven. Diewertje was op de schoot van de kolonel gekropen. Mag ik nog eens terugkomen, Diewertje? Vroeg hij aan het meisje. Natuurlijk, zei het kind. Ik houd van ome kolonel. Nu, zei de kolonel, ik zal jullie mijn adres in Den Haag geven. Als ik jullie kan helpen met het een of ander, moet je me maar schrijven of opbellen. Ik heb telefoon. Hij nam een kaartje uit zijn portefeuille en gaf het aan Hilde. Het spijt me, zei de kolonel. Ik zou eerlijk gezegd hier langer willen blijven. Maar dat kan nu eenmaal niet. Ik moet terug naar Oud-Beierland en later naar Den Haag. U bent altijd welkom, zei Janus. Als u het eenvoudige voor lief wilt nemen, kunt u bij ons logeren. We hebben wel een bedstee voor u over. Een bedstee? Vroeg de kolonel. Als kleine jongen heb ik wel eens in een bedstee geslapen, bij een oud-tante van me. Waar is die bedstee hier? Hilde ging de kolonel voor naar de andere kant van de kamer en toonde hem de bedstee. De slaapplaats zag er wel erg gezellig uit. De kolonel lachte en zeide, ik heb echt zin om er vannacht al in te slapen, maar jammer genoeg kan dat nu niet. Ik moet de firma Brouwer ergens opbellen, dat ze me komen ophalen met hun huurauto. Dat is helemaal niet nodig, vond Janus. Ik moet vanmiddag met paard en wagen nog even naar Nieuw-Beierland. Dan kunt u meerijden en ik zet u wel af bij de tramhalte. Als dat mogelijk is, heel graag, zei de kolonel. Zo kon het gebeuren dat die middag de kolonel met Janus naar Nieuw-Beierland reed. De kolonel had, toen hij afscheid nam van Hilde en Diewertje, hen beiden gekust. De hond ging met zijn baas mee. Hij zat deftig tussen Janus en de kolonel in. De mensen die ze tegenkwamen, keken verbaasd naar Janus met zijn deftige passagier. Boer Tak kwam het gereid ook tegen en keek zijn ogen uit. Nee, maar, zei de boer, dat is die kolonel uit Den Haag die op de bok bij Janus zit. Wat doet die meneer nou bij Janus Zevenbergen?
Onder de bomen in de Kerkstraat stopte Janus en de kolonel klom van de wagen. Hij aaide Prins over de kop en zei, Prins, pas goed op de baas. Prins blafte. Janus keek op zijn zakhorloge. Over 5 minuten komt de tram. We zijn mooi op tijd.
Hij gaf de kolonel een hand. Goede reis en wel thuis, wenste hij. En bij leven en welzijn tot wederzien, zal ik maar zeggen.
Kolonel, pas een beetje op uzelf. Ik ben blij dat ik met mijn vader heb kennis gemaakt. En ik hoop dat ik hem nog heel lang en vele jaren mag houden.
De kolonel slikte moeilijk. Dank je voor je woorden, Janus, zei hij. Pas goed op Hilde en Diewertje, mijn zoon.
Ze zijn je vader alles waard.
Ik doe mijn best, kolonel, zei Janus.
Zwaaide met zijn grote hand en de kolonel keek hem na, totdat hij om de hoek was verdwenen. Die avond kwam de kolonel terug in Den Haag.
Toen Annemieke hem zijn koffie bracht, zei hij, ga er eens even bij zitten, Annemiek. Ik moet je wat vertellen.
Annemieke ging zitten en keek de kolonel verwachtingsvol aan.
Kolonel de La Soure vertelde zijn trouwe huishoudster het hele verhaal.
De ogen van de huishoudster werden groot van verbazing.
Wat een toestand, zei ze, en wat is dat voor een zoon? Een uit de klei getrokken boerenarbeider zeker.
U moet zich niet met dat slagvolk bemoeien, kolonel.
De kolonel glimlachte. Als je hem zou zien, Annemieke, dan zou je zeggen dat hij sprekend op meneer Adelbert lijkt. Hij heeft dus hetzelfde rode haar en hij is uiterst kalm. Hij is veekoper en hij gaat trouwen met een vrouw die weduwe is. Hilde Twijnstra heet die vrouw. Ze is erg knap en heeft een schat van een dochtertje, Diewertje.
Mijn zoon heet Janus Zevenbergen en is korporaal geweest bij de artillerie in Leiden. Hij is een gelovig man. En hij leest veel. Ergens is Janus een heer, Annemieke.
Het is wel een schok voor me, zei Annemieke, nog trillend van opwinding.
Binnenkort ga ik weer naar de zuidzijde. En dan moet jij maar eens meegaan, Annemieke. Dan kun je met eigen ogen zien dat ik gelijk heb.
Ik houd helemaal niet van reizen, zei Annemieke. Maar vooruit. Het moet dan maar.
Het is wel een lastige reis, maar het zal wel lukken, Annemiek.
Ach, meneer, wat ga ik nu weer op mijn oude dag beleven, zuchtte Annemieke.
De kolonel had maar enkele vrienden, waarvan de voornaamste was Frits Kolkman. Kapitein Frits Kolkman was altijd in militaire dienst geweest, net als de kolonel. Kapitein Kolkman kwam van goede huizen en was welgesteld. Zijn vader was hoogleraar geweest en zijn moeder arts. Ze waren beide vroeg overleden en hun enige zoon had alles geërfd. Kapitein Frits Kolkman had iets heel ergs in zijn leven meegemaakt. Hij was luitenant en verloofd met een meisje uit een gegoede Haagse familie. Ze heette Emmy van Danzig en ze was de dochter van een bekend advocaat. Ze waren verloofd en stonden op het punt te trouwen toen Emmy ziek werd. Het was een kwaadaardige ziekte en Emmy overleed. Dat was een verschrikkelijke slag voor de luitenant. Eigenlijk kon hij na dit verlies zijn draai niet meer vinden. Hij werd somber. Wat teruggetrokken man, werd bevorderd tot kapitein
en raakte bevriend met kolonel Eduard de La Sassoure. Vroegtijdig verliet hij eervol de dienst om zich te wijden aan zijn liefhebberijen. Hij bezat een flinke villa in Scheveningen met een grote tuin. Hij tuneerde graag en was een groot schaakliefhebber. Kolonel Eduard en kapitein Frits werden gezworen kameraden. Hoewel Frits Kolkman half in de 50 was en bijna 10 jaar jonger dan de kolonel. Iedere donderdagavond kwam hij naar Villa Rijmzicht om een partijtje schaak met de kolonel te spelen. Natuurlijk kenden Annemieke en het andere personeel de kapitein ook goed. De kapitein hield een goed contact met de heer en mevrouw van Danzig, de ouders van zijn overleden verloofde. Hij ging veel bij hen op bezoek, daar deze mensen al voor in de 80 waren. De kapitein beschouwde hen nog altijd als zijn schoonouders. Ook die donderdagavond meldde de kapitein zich op Rijmzicht. In de salon ontmoette hij de kolonel, die bij de tafel op zijn vriend zat te wachten. Andere avonden stond het schaakspel al klaar, maar nu stond het spel op een bijtafeltje in de hoek. Dat verwonderde de kapitein. "Moeten we vanavond niet spelen, Eduard?" vroeg hij. "Je hebt het schaakspel niet zoals anders klaarstaan. Geen zin in een partij. Ik had gehoopt dat ik vanavond revanche kon nemen voor vorige week, toen ik de partij schandelijk verloor." "Ha, je revanche krijg je heus wel een andere keer," lachte de kolonel. "Maar vanavond wil ik eens met je praten. Dan moet het wel de moeite waard zijn als jij je schaakspel ervoor laat staan," meende de kapitein. "Dat is het ook," zei de kolonel. "Om maar met de deur in huis te vallen, Frits. Ik heb een zoon." Frits Kolkman liet zich in een stoel vallen en keek de kolonel sprakeloos aan. "Voel jij je toch wel goed, Eduard?" vroeg hij ongerust. "Heel best," zei de kolonel en hij glimlachte. Frits Kolkman wist niet meer hoe hij het had. Zou zijn vriend aan ouderdomsverschijnselen gaan lijden? Vroeg hij zich af. "Nu moet je eens luisteren, Eduard," zei hij kalmerend. "Je bent nooit getrouwd geweest. Je kunt dus nooit een zoon hebben. Dat is toch zo klaar als een klontje?" De kolonel glimlachte nog steeds. "Je hoeft toch niet getrouwd te zijn om een kind te hebben?" vroeg hij. "Nee, dat niet," zei de kapitein onzeker. "Maar dan is het toch niet zo mooi. Dan zijn er dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. Ik ken een advocaat, een collega van mijn schoonvader. Die heeft wel 3 kinderen die niet van zijn eigen echtgenoten zijn. Maar die man heeft geen beste naam in de advocatenwereld. Hij deugt van geen kant." "Dan deug ik ook van geen kant," vond de kolonel. "Ik heb een zoon van achter in de 30... en hij is veekoper. Een prachtige kerel." "Je moet eens een dokter raadplegen, Eduard," meende de kapitein. "Je spreekt wartaal. En dat komt helaas wel eens meer voor bij mensen op wat hogere leeftijd. Maar de tegenwoordige geneeskunde is gevorderd en mogelijk is er wat aan te doen." Frits Kolkman keek ongerust naar zijn vriend. Alle mogelijke gedachten drongen zich aan hem op. De kolonel bleef onverstoorbaar. Annemieke kwam met de koffie binnen en de vrienden zwegen tot de koffie was geserveerd. De kapitein roerde in zijn koffie en dacht na. Was het misschien mogelijk dat die veekoper zijn vriend zou chanteren? De kolonel was een rijk man. Heeft die veekoper zich hier misschien gemeld met het verhaal dat hij een zoon van jou zou zijn? En wilde hij soms geld hebben, Eduard? Vroeg hij behoedzaam. Als dat zo zou zijn, dan kan ik mijn schoonvader misschien wel vragen je te helpen. Hij is wel op jaren, maar is nog goed bij de tijd. Mijn zoon, zei de kolonel, heeft zich hier niet gemeld. En naar zijn eigen zeggen is hij rijker dan ik. Ik heb hem zelf opgezocht, op de zuidzijde, in de Hoekse Waard. Tijdens het gesprek was de kapitein steeds verder naar het puntje van zijn stoel geschoven. En bij de laatste woorden van de kolonel verloor hij zijn evenwicht en viel op de vloer. Hij krabbelde haastig overeind. Alle mensen, zei hij, is me dat schrikken. Gelukkig is de koffie niet omgevallen. Ik zou me wegschamen voor Annemieke. Vertel het verhaal maar van het begin af aan, want zo begrijp ik er niets van. Dat zal ik dan maar doen, zei de kolonel. En houd je maar goed vast aan de armleuningen van die stoel, anders val je er misschien weer op de vloer. Rustig vertelde de kolonel het hele verhaal en verbloemde zijn schuld aan het gebeuren niet. Met open mond hoorde Frits Kolkman het aan. Mijn zoon Frits, zei de La Sassoure, is een prachtige kerel. Hij lijkt als twee druppels water op mijn vader, die jij ook nog gekend hebt. De weduwe met wie hij gaat trouwen heet Hilde Twijnstra, een Friezin. Een bijzonder mooie vrouw. Ze heeft een dochtertje, Diewertje, een kind waarvan iedereen die haar leert kennen moet houden. Het klinkt misschien vreemd, maar ik ben een gelukkig man met die zoon. Jammer dat ik voor zijn moeder niets meer kan doen. Ik zal wel haar graf kopen op Nieuw-Beierland en er een steen op laten zetten. Dat moet ik nog regelen. Als je nu zegt, ik wil met Eduard niets meer te maken hebben, dan zal ik dat verschrikkelijk vinden. Maar ik kan het wel billijken. Frits Kolkman stond op en legde zijn hand op de schouder van de kolonel. Eduard, zei hij, ik heb diep respect voor je. Je hebt geprobeerd je fout uit het verleden goed te maken. Je had ook je mond kunnen houden. En er zou geen haan naar gekraaid hebben. Alleen, en wij weten dat allebei goed, het is wel bekend bij de hemelse vader. En eenmaal zullen we daar nooit onderuit komen. Eduard, door dit voorval is onze vriendschap alleen maar verdiept. Ik wil je zoon ook zien en die Hilde en dat meisje. Je moet me maar eens meenemen naar de Zuidzee. Ik weet niet eens waar het precies ligt, maar ik wil er graag een keer naartoe. De koffie was koud geworden en Annemieke werd gebeld om nieuwe koffie te brengen. Annemieke was ontsteld toen ik ze het verhaal vertelde, zei de kolonel. Maar binnenkort gaat ze toch mee naar de Zuidzee om kennis te maken. Ik zou zo zeggen, Frits, al bij leven en welzijn, mijn zoon met Hilde gaat trouwen, dan ga mee naar de bruiloft. Jouw kennende weet ik zeker dat je daar het best naar je zin zult hebben. Mijn zoon heeft een paard, een koe, wat schapen, een heel stel kippen en een grote tuin en een boomgaard. Ik denk dat de vruchten al gezet zijn. Maar dat weet jij beter dan ik. Ja, ja, zei de kapitein, ik heb ook vruchtbomen. En we hebben in het voorjaar gelukkig bijna geen nachtvorst gehad. Mijn bomen staan er aardig bij, al zeg ik het zelf. Het is echter geen kleinigheid wat je me verteld hebt. Wanneer trouwen ze? Dat is nog niet vastgesteld, maar ik zal zorgen dat jij een uitnodiging krijgt voor de bruiloft. Volgende week hoop ik bij leven en welzijn met Annemiek een bezoek af te steken bij mijn zoon Janus aan mijn schoondochter Hilde. En dan zal ik het een en ander wel in orde maken. Ik weet zeker dat je het goed met mijn zoon zult kunnen vinden. Hij is een stevige kerel en heeft veel in zijn leven meegemaakt. Maar hij is altijd onverstoorbaar gebleven. Hij wordt ook nog beticht van een moord op een of andere veekoper. Misschien heb je er wel van gelezen in de Haagse Courant. Hij heeft daar part nog deel aan. Het is een de la Sassoure. Die doen zulke dingen niet. Maar de waarheid zal op de duur aan het licht komen.
Nu je het zegt, zei de kapitein. Ik heb zoiets gelezen. Maar als je er geen belang bij hebt, zeg je dat niet zoveel. Ik meen dat die verslaggever schreef over zekere vermoedens tegen een andere veekoper. Maar dat daar geen schijn van bewijs voor was gevonden.
Juist, zei de kolonel. Die andere veekoper is mijn zoon, maar die heeft er niets mee te maken.
Dat neem ik graag aan, zegt de kapitein. Maar je kunt er geducht last van hebben.
Dat had Janus niet, maar zijn aanstaande vrouw wel, zei de kolonel.
Ach ja, vrouwen, zei de kapitein, die denken vaak anders dan wij mannen. Ik heb al zoveel jaren geleden mijn Emmy verloren, Eduard, en ik droom 's nachts nog soms van haar. Ze blijft een stuk van mijn leven.
De kapitein snefte.
Je komt van die dingen nooit meer los, zei hij gesmoord.
Ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet. Ik wilde om een lief ding, dat ik ook een zoon had, Eduard. Dan had ik wat om voor te leven.
Het schaakspel bleef die avond onaangeroerd.
Dank u wel voor uw aandacht.